Zorgzaam scheiden.
Hoor jij de kinderstem tijdens jullie scheiding?
Hallo beste luisteraars. Fijn dat jullie weer geïnteresseerd zijn in een nieuwe podcast van ons. Dit keer over co-ouderschap. Een onderwerp waar heel veel over te doen is. En ik zit hier met Arno Jansen en Else van Malland. Beide scheidingsbemiddelaars van Zorgzaam Scheiden. En als je iets meer over ze wil weten, kan je ze ook op www.zorgzaamscheiden.nl kan je hun persoonlijke pagina zien. Zij hebben beide al met heel veel kinderen gesproken. En met ouders natuurlijk. En om die reden heb ik ze ook gevraagd om vandaag bij mij aan tafel te komen om te praten over wat is co-ouderschap? Is dat daadwerkelijk het beste voor zowel de ouders als de kinderen? En wat hun ervaring daarin is? Ik wil eigenlijk eerst het woord geven aan Arno. Arno, merk jij dat er in, als je voor de eerste keer praat met mensen bij jou aan tafel, dat er veel vragen zijn over wat co-ouderschap nou daadwerkelijk is?
Ja, wat je heel veel ziet is dat mensen zelf al een hele invulling hebben gegeven aan het begrip co-ouderschap. En dat mensen vooral denken dat je dan echt alles samen moet doen en dat het het beste is en dat dat eigenlijk de meest voor de hand liggende oplossing is. En eigenlijk willen mensen al meteen co-ouderschap. Vaak. Of het is heel erg duidelijk dat het helemaal niet gaat werken. Het is iets wat ze eigenlijk meteen al graag willen gaan doen. Ja, zonder echt te weten wat het nou precies inhoudt.
Else, hoe is dat bij jou aan tafel?
Ja, een beetje verschillend eigenlijk. Ik merk soms dat als mensen meteen beginnen over co-ouderschap, dat ze dat doen vanuit hun eigen belangen. Waarbij ze dan zoiets hebben van, ik moet er niet aan denken dat ik de kinderen minder dan 50% van de tijd zie. En daar ga ik dan natuurlijk wel over in gesprek met ouders. En soms dan zijn de zorgtaken ook tijdens het huwelijk 50-50 verdeeld geweest. En is het niet meer dan logisch dat dat na de scheiding ook zo is. En kunnen mensen daar ook heel goed met elkaar over praten. Want er is natuurlijk wel heel veel communicatie nodig in een co-ouderschap.
En over wat voor communicatie heb jij het dan?
Ja, dan moeten voortdurend dingen worden afgestemd. Vaak over hoe lossen we incidentjes op als een van de kinderen ziek is. Hoe regelen we dat dan? Hè? Want vaak werken beide ouders. Hoe kan dat dan opgevangen worden? Maar ook als het gaat over het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling. Hoe gaat het op school, in alles, zijn ouders die in co-ouderschap afspraken maken, vaak de ouders die daar heel veel over uitwisselen met elkaar. En ja, vooral ook van de ene naar de andere wissel. Hè. Ik vergelijk dat wel eens met, je bent met het overgeven van een estafettestokje. Want je bent een aantal dagen met de kinderen als ouders in gesprek je hebt een aantal dagen de kinderen verzorgd. Er zijn een aantal dingen gebeurd. En dan is het belangrijk om dat zorgzaam en warm over te dragen aan de andere ouder, zodat die het stokje direct kan overnemen en daarmee verder kan.
Communicatie.
Communicatie, heel belangrijk punt.
Arno, merk jij dat er dat mensen vaak wel co-ouderschap willen, maar eigenlijk door wat Else nu vertelt, dat de communicatie niet zo heel erg goed gaat, dat ze daar mee aan het worstelen zijn. Dus wel co-ouderschap willen, maar eigenlijk de communicatie als zodanig bestempelen dat het niet optimaal is?
Ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met hoe de huidige situatie is. Kijk, als mensen, want Else had het ook over hoe de zorgtaken nu lopen, als mensen nu niet volledig 50-50 voor de kinderen zorgen en denken dat ze dat straks wel kunnen gaan doen, dat betekent in de communicatie dat er heel iets anders gaat gebeuren. Want als je nu niet 50-50 voor de kinderen zorgt, dan praat je meestal over de kinderen, ja, ik zeg altijd maar tussen het koffiezetten en de afwas door. En als je dan niet meer samen woont, dan gaat dat niet meer automatisch tussen het koffiezetten en de afwas door. Dus dan moet je wat gaan organiseren. En als je communicatie gaat organiseren, wordt het over het algemeen wat minder spontaan, wat dwangmatiger. Ja, en dan hebben mensen vooraf, uiteraard zou ik bijna zeggen, want dat kun je ook niet voorstellen, geen idee hoe dat dan gaat lopen. Maar het grote verschil zit hem in wat je gewend bent en dat je denkt dat het na je scheiding ineens anders gaat. Ja, het gaat wel anders, maar niet per definitie beter. Daar moet je wel je best voor doen.
Nou, als ik daar iets op aan mag vullen. Het is dan ook heel belangrijk om mee te nemen in al die afwegingen. Waar zijn de kinderen aan gewend? Hè? Hoe gaat het nu? Hoe worden ze nu verzorgd eigenlijk? Door één van de ouders of door beide ouders? Dus wat zijn ze gewend? En kan dat misschien eventueel een beetje hetzelfde blijven? Heel veel kinderen zijn daar erg bij gebaat en vinden dat heel fijn. En als het nu zo is dat één van de ouders voor de kinderen zorgt en er ineens een co-ouderschap gaat komen waarbij ook de andere ouder voor de kinderen gaat zorgen, nou, dan hebben de kinderen toch een behoorlijke verandering. Krijgen ze te verstouwen. Dat is nogal wat.
Wij praten natuurlijk ook met de kinderen. Want ouders kunnen wel zeggen, wij willen co-ouderschap. Maar het gebeurt best nog wel eens dat kinderen daar heel anders over denken. En daar ook wel hun redenen voor hebben. Else, heb jij wel eens met kinderen gesproken? Dat ouders zeiden van nou, wij willen co-ouderschap. En dat kinderen daar niet achter stonden.
Ja, ik heb eigenlijk binnen ieder traject een gesprek met de kinderen. En het komt inderdaad voor dat ouders aangeven co-ouderschap te willen en dat kinderen zoiets hebben van, maar één van de ouders is niet echt zo'n hele verzorgende ouder, dus dat zien we niet zitten. Nou ja, daar praat ik dan met de kinderen over. Ook, ik wil natuurlijk weten waarom. Hè? Dus ik vraag daarop door. En dat bespreek ik dan ook met de ouders. En dat is niet altijd een makkelijk gesprek wat ik dan met de ouders heb. Maar dat moet wel gevoerd worden, dat gesprek.
En zijn dat dan dingen die op te lossen zijn, zodat die wat minder verzorgende ouder dingen kan gaan doen, dingen kan gaan leren?
Ja, wat ik dan vaak voorstel is dat de verandering van de huidige situatie naar co-ouderschap waarschijnlijk een te grote verandering is om in één keer door te voeren richting de kinderen. Dus wat ik dan vaak voorstel is om het in stapjes te doen. Zodat zowel de ouder die wat minder gezorgd heeft voor de kinderen tijdens het huwelijk, als de kinderen samen kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Ja.
Arno, heb jij misschien een voorbeeld van waar ouders tegenaan lopen? Als ze dan eigenlijk wat Else vertelde, dat zal soms gewoon in stapjes moeten, want in de heel vaak is het zo dat de moeder de meest verzorgende rol heeft en de vader dan net wat minder, omdat hij wat meer werkt. Zijn er dingen waar dan die mannen tegenaan lopen op het moment dat co-ouderschap wordt?
Ja, dat is natuurlijk heel vaak het gevoel van, goh, als ik nu niet zorg dat ik er evenveel de kinderen heb als zij, dan krijg ik het nooit meer terug. En dan maken ze zich wel zorgen of dat op langere termijn ook zo gaat. Als ik heel eerlijk ben, hè, en ja, dat is ook een beetje een mannenpraatje, maar ik herken dat ook wel een beetje van mezelf ook. Als je kindertjes heel erg klein zijn, dan hebben moeders over het algemeen toch net even iets meer met de kinderen dan vaders, even over het algemeen gezegd. En als je juist op een jonge leeftijd uit elkaar gaat, dan zijn vaders toch vaak wel bang dat ze een stukje van die binding met die kinderen kwijt gaan raken. Dus dat er wordt nog wel eens krampachtig vastgehouden aan co-ouderschap. Ja, en dan probeer ik ook altijd uit te leggen dat co-ouderschap gaat niet echt over 50-50. Dat gaat over ongeveer 50-50. Dat hoeft niet per se exact hetzelfde te zijn. En wat Else ook al zei, langzaam opbouwen. Hele jonge kinderen moet je niet te lang bij hun vader of moeder weghalen. En er wordt al heel vaak al gedacht in de ene week bij de een en de andere week bij de ander. Nou, dat is voor jonge kinderen helemaal niet te doen. En als ik heel eerlijk ben, en dat vraag ik, dat zeg ik dan ook vaak tegen die vaders. Dan zeg ik, joh, hoe zie je dat dan voor je als je dan uit je werk komt om 5 uur? Want dan moet je meteen zorgen dat er ongeveer om 5:30, 6:00 wel eten staat. Hoe ga je dat doen dan? En hoe deed je dat dan nu? Nou, nu deden ze het meestal niet. En hoe ze dat dan gaan doen? Ja, dat komt dan wel goed. Maar als je daar dan even over doorpraat, dan is dat toch wel eens een dingetje van, ja, dan zit er ook nog een luier tussendoor en dan moet ik dat nog. En dan, dat is best wel veel eigenlijk. Dus misschien dan toch niet helemaal door de week iedere dag. Nou, en dan kom je al een beetje zo van, nou, dan kan je wat gaan invullen. En zo kunnen mensen daar makkelijk uitkomen. Ja.
Ik neem heel vaak dan verschillende schema's op, hè, in het ouderschapsplan. Fase 1 is bijvoorbeeld zoals het nu is. En fase 2 is net een beetje meer. En fase 3, 4. Ik heb wel eens ouderschapsplannen met 5 fases daarin beschreven. Om de ouders en de kinderen te laten wennen aan de nieuwe situatie. En dan is fase 5 ongeveer 50-50 qua tijd verdeeld.
Nou, een van de redenen dat onze ouderschapsplannen zo ruim zijn. We hebben hele ruime ouderschapsplannen waar heel veel in beschreven staat. Ja. Inderdaad, ja, een onderdeel is de zorgverdeling. Meerdere schema's verwerken we daarin. En natuurlijk nemen we dan ook de kinderalimentatie daarin mee. Want op het moment dat de zorgverdeling naar een nieuwe fase gaat, hoort daar ook weer een andere kinderalimentatie bij. En dat maakt ons ouderschapsplan
zeker,
ik denk, het meest uitgebreide wat mensen ooit gezien hebben. Maar dat doen we wel voor de kinderen.
Ja.
Precies.
Kinderen de rust te geven om te wennen. Maar ook ouders natuurlijk de rust te geven om te wennen. Maar dat is wel wat wij doen. Mm-hmm. Wij praten, wij vragen door waar anderen niet door durven te vragen. En dat co-ouderschap, eigenlijk is het niet eens een juridische term natuurlijk.
Nee.
Want op het moment, ook al heb je om het weekend de kinderen thuis, dan nog steeds ben jij co-ouder. Je hebt samen gezag, je beslist beide. En het hoort ook zo dat, ook al is het geen 50-50 verdeling, en dat noemen ze in de volksmond co-ouderschap, dan nog steeds heb je wel het recht om gewoon altijd je kind te spreken en zelfs te zien op het moment dat jouw zoon of dochter vraagt om, mam, ik wil gewoon vandaag even naar papa toe, of morgen, dan moet dat eigenlijk kunnen. En yep. Dat is goed co-ouderschap. De kinderen hun beide ouders gunnen.
Zeker.
Ja.
En als ze dan een idealiter wonen ze dan ook niet zo heel ver bij elkaar vandaan. De ouders.
Ja.
Zodat dat ook makkelijk is.
Ja. Co-ouderschap, terwijl je een uur bij elkaar vandaan woont, is niet,
dat gaat niet
mogelijk.
Werken.
Nee. Het is niet mogelijk. Kinderen die moeten dan zo lang in de auto zitten, ook naar school.
Ja.
Dat maakt het niet haalbaar.
Nee.
Zijn er zo nog afstand? Dat is een voorwaarde. Mm-hmm. Zijn er nog meer voorwaarden waaraan je moet voldoen om co-ouderschap?
Nou, je noemde er net nog eentje die best wel vaak vergeten wordt erin. En dat is het stukje wat gaat over kinderalimentatie. Dat betekent namelijk ook dat als je dat in co-ouderschap doet, en je kinderen evenveel dagen hebt, dat je een kinderrekening hebt waar je de, zeg maar even, overheadkosten van de kinderen uitbetaalt. Ja, en daar zit ook wel een stukje in dat je elkaar moet vertrouwen, dat je daar netjes met elkaar mee omgaat. En dat je niet achter elkaars rug om alle kleertjes dubbel koopt, bij wijze van spreken. Dus dat vereist ook nog wel een aardig stukje communicatie.
Wat vaak natuurlijk ook wel gebeurt, is dat de moeders over het algemeen, want we praten nu natuurlijk wel echt in algemeenheden, over het algemeen kopen moeders de kleding. Moeders kiezen dat uit, wel of niet samen met de kinderen. En wat ook wel heel vaak gebeurt, is dat er inderdaad zo'n kinderrekening is. En dat een moeder voor bij vader en voor bij haarzelf de kleding koopt. Maar wel van de gezamenlijke rekening van de kinderen.
Klopt. Ja.
En dat is ook goede communicatie.
Mm-hmm. Klopt.
En waar we wel vaak merken dat op het moment dat er een nieuwe partner komt bij vader, dat graag die nieuwe partner dat stukje wel zou willen overnemen. En ook daar praten wij over, van goh, maar wat vinden jullie daar dan van?
Ja, en wat ook als kinderen wat ouder worden, dat ze op een gegeven moment ook wel leuk vinden om met hun vader boodschappen te gaan doen en kleren te gaan kopen. Hè, dus als ze jonger zijn, nog niet altijd zo, maar als ze wat ouder zijn, dan vinden ze dat ook vaak wel leuk. Want ze met papa toch anders boodschappen doen dan met mama.
Zeker weten. Ik kan me voorstellen dat je hele leuke sneakers met je vader kan kopen.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Mm-hmm. En is denk ik inderdaad heel erg leuk ook om te doen. Voor zowel de vader als voor het kind.
Ja.
En dan is het elkaar ook het gewoon gunnen.
Gunnen, ja, precies.
En dat is bij co-ouderschap een voorwaarde, dat je elkaar het moet gunnen. Mm. En sowieso na een scheiding moet je elkaar de kinderen gunnen. En de mooie momenten elkaar gunnen.
Ja.
Dat is delen.
Misschien is het wel de vorm van scheiden waarin je het minst uit elkaar gaat. Co-ouderschap.
Waarschijnlijk wel. Voor de kinderen wel.
Ja.
We hebben natuurlijk heel veel kinderen gesproken. Er zijn ook best wel wat onderzoeken inmiddels geweest van over co-ouderschap. Omdat de kinderen van 25 à 30, die zijn een jaar geleden, bijna anderhalf jaar geleden, geïnterviewd. Omdat die eigenlijk voor de eerste keer dat hele co-ouderschap hebben moeten meemaken. En daar kwam weinig positiviteit uit. En daarin werd heel duidelijk kwam naar voren. Daarin kwam heel duidelijk naar voren dat de kinderen vonden dat ze geen thuis hadden. En dat ze continu met hun schoolboeken, ze hebben het over de middelbare schoolleeftijd, met hun schoolboeken van de ene ouder naar de ander gingen, een boek vergaten, dus moesten weer op de fiets weer terug. Hebben jullie dat soort gesprekken ook gevoerd? Want inmiddels zijn we toch echt al wel jaren verder. Hebben wij daar veel over gesproken? Zijn meerdere onderzoeken geweest? Hoe implementeren jullie dat in jullie gesprekken?
Ja, de wat oudere kinderen die hebben vaak behoefte aan rust tijdens de schooldagen. Hè, dus wat je zegt, dan zijn de boeken op één plek. En dan kunnen ze hun huiswerk op één plek maken. En dan is er een soort van rust. Dus de wat oudere kinderen vinden het over het algemeen fijn om een hele week bij de moeder te zijn. En de week daarna bij de vader, zodat die rust er is. En vragen dan ook vaak, dat is wat ik eigenlijk altijd met de ouders bespreek, om ondersteuning bij het transport van alle spullen. Want het is voor kinderen, ja, kinderen kunnen bijna niet over een probleem van het transport van die spullen. Van al die schoolboeken en al die kleding en al die, en dan worden de bergen hoger en hoger, kunnen ze vaak niet heen kijken. Dan willen ze wel heel graag ondersteuning.
En ze weten vaak ook heel goed hoe ze zelf kunnen het beste functioneren. Hè? Zeker wat oudere kinderen. En dan heb je het over eind lage school, middelbare school. Wat ik nog niet zo gek lang geleden meemaakte, is dat een jongetje zei van, ja, ik vind het wel heel erg fijn als ik uit school kom en ik kan dan of bij mama of bij papa zijn, dat mijn zusjes het niet zijn, dat ik even rustig mijn huiswerk kan maken. En daarna vind ik het dan wel heel leuk om dan weer of naar mama of naar papa te gaan en daar met z'n allen te eten. Dus die flexibiliteit zit er niet per se in het aantal dagen, maar ook gewoon in het aantal uren of de momenten op een dag die logisch zijn. En voor sommige mensen is het gewoon, voor sommige kinderen is het heel fijn om zich te kunnen sluiten. En anderen willen het juist met z'n tien aan de keukentafel doen. En daar moet je dus even rekening mee houden.
En dat zou zo mooi zijn als het bij iedereen zo zou werken.
Ja.
Dat het uitgangspunt is dat het kind zich prettig voelt.
Ja.
Elsa? Ik heb laatste vond ik heel opmerkelijk. Heb ik gesprekken gehad met ouders over co-ouderschap. Echt, die ouders die communiceerden prima met elkaar. Ging heel goed. En ze hadden besproken dat ze om de 3 dagen zouden wisselen. Nou, zij begonnen daarmee. Moeder had al vrij snel een andere woning. En toen gaf hun kind aan van, ik vind het te lang. Ik wil toch liever de ene dag bij papa en de andere dag bij mama. Dus ouders zijn teruggeschakeld. Helemaal belangen van het kind vooropstellend. En zijn nu heel langzaam dit weer aan het opbouwen, aan het oprekken naar meerdere dagen bij 1 ouder. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Dat soort dingen kom ik ook tegen.
En dat is heel mooi.
Doen ouders het dan goed?
Ja, dan doen ze het
echt
heel
geweldig.
Erg goed.
Ja.
Kind op 1.
Ja.
Ja. Zo hoort het.
Ja.
Zeker.
Ik heb laatst ook 2 zusjes gesproken en die gaven aan dat ze toch hebben ervaren als in 2 verschillende werelden leven. En die gaven eigenlijk als tip naar ouders die nu voor co-ouderschap kiezen, dat je wel spullen mag meenemen van de ene ouder naar de andere ouder. Want wat zij dan wat zij merkte en voelde, was dat als ze een spijkerbroek hadden van hun moeder bijvoorbeeld, en die ging mee naar vader, dat daar dan, dat was dan vooral de nieuwe partner, zoiets had van, nou, dat is niet mijn stijl. Dus dat ging gewoon, dat werd gewassen en dat werd in de kast gelegd. En van, als je weer naar je moeder gaat, dan mag je die spijkerbroek weer aan. Maar deze stiefmoeder, bonusmoeder, nieuwe partner van vader, iedereen geeft er een eigen term aan, had eigenlijk helemaal niet door wat dat deed. Want deze meiden, die, en dat was niet alleen met kleding, maar dat was bijvoorbeeld ook met een lipgloss of met oorbellen, die hadden op dat moment bedacht, ik wil morgen nog een keer die oorbellen in of die lipgloss op. En dat zij eigenlijk continu bezig waren, oh nee, maar dan ben ik bij de andere ouder en daar heb ik andere oorbellen, andere spijkerbroek, andere lipgloss. En dat hebben zij al zeer naar ervaren.
Kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja. En dan is het voor de kinderen wel heel lastig om dat uit te spreken. Dus de nadruk daar ligt dan weer bij de ouders van zorg dat je dit soort dingen met elkaar bespreekt. De meest Nou, je hebt over lipgloss. Ik wou zeggen, de meest onbenullige lipgloss dingetjes zijn voor kinderen heel erg belangrijk.
Ja, kunnen zeker
of die
belangrijk
knuffel of weet ik wat, tas of kleren, doet niet toe. Maar hun eigenlijk, het is hun omgeving.
Nou, op het moment dat ouders uit elkaar gaan, dan dat wordt dan wel eens aangegeven. En dan beginnen ze opnieuw. Een nieuwe start, een nieuw leven. Maar voor kinderen is het geen nieuw leven. Voor kinderen is het één leven, maar wel in twee verschillende huishoudens. Ja. En dat is heel erg moeilijk voor ze. En om het ze zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, ik blijf het zeggen. Zal je toch echt moeten luisteren naar die kinderstemmen?
Precies.
Wat vind je kind?
Maar dat maakt dus ook dat co-ouderschap absoluut niet altijd de beste oplossing is. Want voor een heleboel kinderen is het eigenlijk misschien diep in hun hart wel veel fijner om niet co-ouderschap te hebben, omdat ze dan veel langer in hun eigen omgeving kunnen zitten. Ja, en dan is het misschien soms wat sneu lijkt het voor papa of mama die de kinderen alleen in het weekend heeft. Maar van daaruit, nou ja goed, ik ben ook een erge voorstander van het opbouwen van schema's. Van daaruit kun je wel weer naar iets meer gaan. Maar in het begin is het meest gewoon aan de oude situatie, is geen co-ouderschap.
Nee, dat klopt. En dan komen we weer bij communicatie.
Ja.
Het elkaar gunnen.
Precies.
En de kinderen op één.
Dat ja. wilde ik zeggen, inderdaad. Ja. Daadwerkelijk de kinderen op één zetten. En ja. dat betekent geven en nemen. Mm-hmm. Jezelf opzij zetten. En ja. het dan dus daadwerkelijk maar doen.
Waar we het net over hebben. Dat denk ik ook altijd als voorbeeld. Zeg ik vaak tegen ouders. Dan hebben we het wel eens over Vaderdag en Moederdag. Hè? Dat die dan voor de vader of de moeder zijn. En datzelfde geldt voor de verjaardagen van ouders. En dan zeg ik meestal tegen ze van, joh, het grote misverstand bij jullie is meestal dat je denkt dat Vaderdag of Moederdag voor jou is, of jouw verjaardag voor jou is. Dat is niet zo. Die zijn voor de kinderen. Jij bent niet belangrijk, maar zij vinden het belangrijk om jou iets te geven op je verjaardag of Vaderdag of Moederdag. Dus als je van daaruit, vanuit die gedachte, dat hele ouderschapsplan in gaat vullen, het gaat niet om jou, maar het gaat om wat zij willen en hoe jij daarin past, dan wordt het een heel ander verhaal. Dat wil nog wel eens een opening geven,
ja. Ja, vaak zijn dat ook strijdmomenten.
Dat is ook waar, zeker. Want iedere opening geeft weer een mogelijkheid tot strijd. Dat klopt ook.
Ja, ja. En wat we vaak natuurlijk wel horen, is dat ouders het liefst alles beschreven willen hebben. Tegenwoordig is daar ook een nieuwe term voor, solo parallel ouderschap. Waarin alles wordt beschreven, zodat je zo min mogelijk communicatie nodig hebt. Maar er wordt eigenlijk een heel belangrijk iets vergeten. En dat is dat je zal moeten anticiperen op het kind. Verschillende levensfases. En er zijn periodes dat die verschillende levensfases heel snel op elkaar kort op elkaar komen. En dan zal je moeten anticiperen met elkaar. En dan krijg je weer communicatie, het elkaar gunnen, kind op één zetten. Als we nou eens even gaan kijken naar de voor- en nadelen. En nou is dat natuurlijk voor iedereen anders. Maar wat is een nadeel van co-ouderschap? En dan wil ik eigenlijk dat we niet kijken naar de ouders. Dat we kijken naar kinderen. Wat is een nadeel?
Ja, onrust, verhuizen, veel meer verhuizen. Dat is zeker een nadeel.
Als het niet in goede banen wordt geleid.
Wisselen bedoel je?
Ja, wisselen. Ja. Ja.
Te veel wisselingen. Eigenlijk in 2 weken tijd, te veel wisselingen.
Ja. Mm-hmm. Ouders die dingen doen die ze eigenlijk liever niet doen. Boodschappen, koken.
Ja, de meer verzorgende taken. Ja. Die een van de ouders wel eens veel minder zou kunnen liggen.
Maar ook de strenge taken. Dus morgens aansporen dat ze opschieten en snel uit school de huiswerk maken, achter hun broek aan zitten. Ja, dus de vervelende oudertaak, zeg ik dan dat maar.
Ja.
Zeurouder.
Ja, dat hoort er wel bij, de zeurouder zijn. Zijn er nog meer, wat mindere kanten van co-ouderschap?
Nou, ik denk dat het vanuit de kinderen bezien wel het belangrijkste is, ja.
Nou, zijn dat soort
ik denk dat ik er nog wel eentje heb. En die is ook al ter sprake geweest. Dat zijn de twee werelden. Ja. Die moeten eigenlijk wel op elkaar afgestemd zijn. Dus als dat niet zo is of niet kan, dan vraag ik me af. En dat bespreek ik dan ook met ouders. Of co-ouderschap eigenlijk wel de beste oplossing is.
En de dingen die wij zojuist genoemd hebben, zijn die op te lossen? Zodat het in de eerste beleving van het kind als naar wordt ervaren, maar dat ouders dat kunnen ombuigen. Vele wisselmomenten, daar kan je iets mee.
Ja, alles is bespreekbaar, denk ik.
Als je allebei wil, kan alles.
Dat denk ik ook.
Ja.
Als je er bewust van bent, dan valt dit op te lossen, zodat die negatieve kanten van co-ouderschap die kinderen zo ervaren, die kunnen opgelost worden, waardoor er eigenlijk geen negatieve kanten meer aan co-ouderschap zit. En de positieve kanten voor co-ouderschap.
Ja, vanuit de kinderen bezien is dat ze papa en mama evenveel tijd zien. Dat is belangrijk voor kinderen.
Precies, want vanuit de kinderen gezien gun ik ieder kind een papa en een mama. Omdat dat nou eenmaal twee verschillende type mensen zijn, toch?
Ja,
maar, hè?
Die ook die verschillende rollen vervullen in het leven van het kind.
Ja.
Dat maakt dat je ook kan opgroeien, dat je verschillende kanten in het leven ziet.
Ja. We hebben het natuurlijk wel iedere keer over papa en mama. Maar we krijgen ook heel vaak krijgen we twee dames aan tafel of twee heren.
Ja.
Maar het zijn ook twee verschillende personen met verschillende karakters. En dat is voor een kind ook wel heel prettig. Want bij de een leer je andere zaken dan bij de ander.
Precies.
Dus zowel bij twee dames, twee heren of een man en vrouw zijn verschillende karaktereigenschappen. En kinderen vinden het heel prettig om van beide partijen fijn alle karaktereigenschappen mee te krijgen.
Ja,
ja.
Zeker.
En dat verdienen kinderen ook gewoon.
Absoluut.
Dan hebben we nog het onderwerp vakanties. Vaak denken mensen dat je de vakanties alleen maar 50-50 kan verdelen als je daadwerkelijk co-ouderschap hebt. Terwijl wij toch heel vaak een andere zorgverdeling hebben voor de reguliere weken.
Klopt.
Dan voor de vakanties.
Maar niet zo gek lang geleden. Een meneer die zei van, ja, ik kan eigenlijk alleen maar de zomervakanties vakantie opnemen qua werk. Dus ik heb in de zomervakantie 3 weken de kinderen en alle andere vakanties niet. Dan loopt het gewoon normale schema door. En dat betekent natuurlijk ook dat hij ze af en toe in de vakantie heeft. Of de vakantie van de kinderen. Maar dat betekent wel dat de andere partner, in dit geval de moeder, de gelegenheid moet hebben om die vakanties wel op te vullen met de kinderen. En dat komt dan toch wel weer op één ouder neer. Dus als je het niet gelijkelijk op kan vangen, dan zal je het of buiten de deur moeten zoeken. Hè, in opvang of bij opa's, oma's, familie. Of je moet dat of niet.
Ik heb nog wel eens de hele andere kant op redenerend meegemaakt. Een hele andere benadering. Dat een van beide ouders de kinderen veel minder vaak zag in de zorgverdeling. In de reguliere wekelijkse zorgverdeling. En dat werd door middel van de vakanties gecompenseerd. Dus die ouder had de kinderen eigenlijk in alle kleine vakanties en 3 weken in de zomervakantie. Omdat die ouder ook wat verder weg woont. En dus niet naar school kon brengen en op kon halen van school. Maar op die manier eigenlijk in de vakanties een heel ander soort verdeling van de tijd dan in de reguliere, dan binnen de reguliere zorgverdeling.
Eigenlijk is alles mogelijk.
Alles kan.
Binnen een verdeling van de reguliere weken, de vakantieweken, de feestdagen. Ja. Alles is mogelijk.
Ja.
Zolang beide partijen, want dat is natuurlijk wel mediation. Mediation, bemiddeling, houdt simpelweg in dat je het samen eens moet zijn.
Precies.
Geven en nemen.
En dat betekent ook dat je mensen altijd op voor- en nadelen moet wijzen.
Ja.
Want alleen vakanties verdelen of alleen vakanties bij één ouder, dat loopt ook het risico dat je één ouder hebt die altijd de leuke dingetjes, dan krijg je de pretouder en de zeurouder, die altijd de leuke dingetjes doet en de ander die ze dagelijks naar school moet duwen.
En
daar moet je ook een beetje balans in vinden, ook voor de kinderen.
En dat brengt vaak problemen met zich mee in de puberteit.
Zeker.
Want als een van de twee ouders inderdaad de pretouder is geweest, dan, en zeker in de puberteit, denkt een kind, ja, maar ik ga mooi bij die pretouder wonen.
Ja.
Want dan kan ik alle kanten op.
Ja.
En dat is iets wat wij aan tafel natuurlijk al bespreekbaar maken, ook als kinderen jong zijn. Dat mensen er zich bewust van zijn. En de mensen bij ons aan tafel beslissen zelf. Maar het is wel echt onze taak om ze bewust te laten worden van alles wat er op hun pad komt. En dan zeg ik alles, zoveel als mogelijk, want we weten natuurlijk niet alles. Maar zoveel als dat mogelijk is, proberen we mensen toch attent op te maken hoe kinderen kunnen reageren op bepaalde zaken. Hoe ze kunnen reageren op beide ouders.
Ja.
En dat dat hele belangrijke zaken zijn om het daar over eens te worden aan tafel. Omdat kinderen daar, en heel vaak hoor je dat kinderen ergens de dupe van worden, maar als de ouders kunnen ook ergens de dupe van worden. Dat als kinderen daar te veel in los worden gelaten en ouders daar geen communicatie over hebben, op een gegeven moment ben je als ouder de dupe.
Ja.
En dat zou zonde zijn.
En het enige moment om dat te bespreken is aan tafel.
Absoluut.
Zeker. Aan tafel.
Want daarna wordt het alleen maar lastiger.
Het is makkelijker met een bemiddelaar erbij dan 3 jaar later met elkaar aan de keukentafel.
Ja, zeker. Aan tafel moet het gebeuren.
Nou, volgens mij is er al heel veel gezegd. We hebben het over voor- en nadelen gehad, over jongere kinderen, oudere kinderen, de voordelen voor ouders en nadelen voor ouders, de voor- en nadelen voor kinderen. Op het moment dat er nou nog meer vragen zijn die we misschien niet behandeld hebben, ik kan het zo niet 1, 2, 3 bedenken, dan kunnen de luisteraars ons natuurlijk gewoon bereiken op www.zorgzaamscheiden.nl. Vul een contactformulier in en binnen 24 uur word je gebeld om je vragen te kunnen beantwoorden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag en ik wil jullie bedanken dat jullie geïnteresseerd waren in onze podcast. En tot de volgende keer.